Beste mensen, het is 8:30. 8:30 heet de klok. Terwijl de laatsten het pand verlaten. Welkom allemaal. Dinsdag 17 mei vandaag. Vanavond een informatiebijeenkomst over de transitievisie warmte. De bijeenkomst is openbaar en wordt ook live uitgezonden via de raadswebsite. Het is een hybride vergadering. Dus jullie zitten hier, heel fijn. En er zitten ook mensen thuis mee te kijken en ik hoop ook mee te discussiëren. Er wordt ook geen verslag gemaakt van deze avond. Jullie kunnen de avond terugzien via de raadssite. Wat is het doel van deze avond? Dit is de eerste echte informatieavond, dus ik leg dat eventjes uit waarom. Het doel is om de raadsleden en de steunfractieleden te informeren over de totstandkoming van de transitievisie warmte. De inhoud van de opgestelde transitievisie warmte en de mogelijkheden in de uitvoering. En deze informatieavond is bedoeld ter voorbereiding op de behandeling van dit onderwerp in de raadsvergadering van onder voorbehoud 21 juni. Voor jullie ligt dus, of op je iPad, de transitievisie warmte. En in het kort gezegd richt deze zich op het verduurzamen van woningen en gebouwen in onze gemeente en daarmee het beperken van de CO2-uitstoot. De transitievisie warmte die biedt informatie over de opgaven, de alternatieve warmtebronnen, technieken en uitgangspunten voor de uitvoering van deze transitie. In 2021 al is er samen met inwoners een klankbordgroep, woningcorporaties, waterschappen en andere belanghebbenden gewerkt aan de ontwikkeling van deze eerste transitievisie warmte. En de conceptvisie heeft inmiddels 6 weken ter inzage gelegen, waarop diverse inhoudelijke reacties en adviezen zijn ontvangen. We hebben een aantal deskundigen vanavond hier. Uiteraard de portefeuillehouder, mevrouw Kopal, welkom. Verder hebben we Lusanne van Bentum van de gemeente. Hans Schreuder van adviesbureau LO en ook Janette Drent van dat adviesbureau. John Willemsen van de gemeente is aanwezig. En namens de klankbordgroep zal Fons van Dam het woord voeren. Dat is Fons, welkom. Goed, dan geef ik nu als eerste het woord aan Lusanne. Nog even wat technische problemen oplossen, zie ik. Dat gaat niet hard. Wat doen we dan in de tussentijd? Zingen? Nee. Gaat het lukken of? Misschien kunnen we alvast wat van met elkaar wat van gedachten wisselen. Het gaat bijvoorbeeld over het verduurzamen van woningen. Wie kan alvast een praktijkvoorbeeld geven? Ik zie de heer Smit aarzelend zijn hand op. Oh. Maar zijn er mensen die een praktijkvoorbeeld hebben van het verduurzamen van je eigen woning bijvoorbeeld? Meneer, ik weet niet uw naam. Piet. Ja, anders kunnen de mensen thuis niet horen en niet zien.
Ja. Ben ik nu ook belangrijk? Ah, recht tegenover de voorzitter. Nee, ik vind, ik heb wat gezegd, practice what you preach, hè. Dus we hebben in Talo een coöperatie opgericht, Duurzaam Talo. Ik ben energiecoach, je kan wel bij de mensen langs gaan, maar als je zelf niks doet, dan ja, vind ik dat niet heel goed overkomen. Dus je ziet het trouwens bij alle energiecoaches, dat zijn wel mensen die al bezig zijn geweest. Ook een aantal hele mooie voorbeelden die gecommuniceerd zijn. Maar zelf ben ik 5 jaar geleden begonnen met de renovatie van een sloperijp boerderijtje. En daar hebben we besloten om eigenlijk alles helemaal leeg te halen, helemaal overnieuw te beginnen. En we hebben binnen het huis eigenlijk een heel nieuw huis gebouwd, een hele nieuwe schil. Even later merkten we dat de gasmeter in de weg zat. En toen hebben we gekeken van, nou ja, kunnen we niet gelijk helemaal van het gas af? Dus 5 jaar geleden zijn we van het gas afgegaan. En hebben een all-electric warmtepomp neergezet. En het huis zo goed geïsoleerd dat het uit kan. En ik moet zeggen, het bevalt ontzettend goed. Vooral nu de energieprijzen heel hoog zijn. Ja, en het gaat eigenlijk geweldig. Het is ontzettend comfortabel binnen. De warmte is heel gelijkmatig. Je moet wel zorgen voor goede ventilatie. Maar ja, en de investering was het zeker waard. Dus. Wij zijn heel blij met wat we gedaan hebben. Volgens mij
Maar dank voor het delen van deze ervaring. Want het stond niet in het programma. Maar ik denk dat het echt waardevolle informatie is even tussendoor. Dank. Lucianne, ja. Ben jij er klaar voor?
Ja, het is gelukt.
Aan jou het woord.
Ja, welkom allemaal. Mijn naam is Lucianne van Bentham, beleidsadviseur duurzaamheid bij gemeente Tinalo. Oh, dat is de tas van mij. Dat is niet zo handig. Dat is niet aardig hoor. Niks van grote waarde. Nee, ik ga jullie vanavond iets vertellen over de transitiefusie warmte. Dan moet ik even scrollen als het goed is. Ja, kijk. De onderdelen van vanavond is dat ik iets ga vertellen over waarom is er een transitiefusie warmte ontwikkeld. Daarna ga ik iets toelichten over het proces, de tijdlijn en de betrokken partijen. Vervolgens gaat Hans Schreuder van Bureau Lo iets vertellen over de inhoud van de transitiefusie warmte. Welke keuzes zijn er gemaakt en welke scenario's hangen daaraan vast? Onderdeel 4 is betrokkenheid, rol en reactie van de klankbordgroep. De klankbordgroep is dus de groep met inwoners die hebben meegedacht aan de inhoud van de transitievisiewarmte. Als één van de organisaties en inwoners die daarbij betrokken waren. En als laatste komt de afsluiting. Nou, de transitievisiewarmte zijn we al enige tijd mee bezig. Er is gekozen om de vaststelling van dat document door de nieuwe raad te laten plaatsvinden. En via deze avond willen we jullie meenemen in de inhoud. En daarmee is ook de vraag of dit als informatieavond ook voldoende voor jullie zal zijn om in juni de bespreking te doen en de besluitvorming rondom de transitievisie warmte. Nou, vragen mogen tussendoor gesteld worden. Als het heel veel wordt, dan gaan we even herstructureren en dan gaan ze wat verder naar achter. Maar voel je vrij om even in te breken. Nou, allereerst, waarom wordt een transitiefusie warmte ontwikkeld? Nou, we hebben te maken met CO2-uitstoot. Dat zorgt voor opwarming van de aarde. Dat is een van de broeikasgassen. Nou, daar wordt wereldwijd over nagedacht over hoe ze dat kunnen terugbrengen. Op Europees niveau wordt daarover nagedacht. Dat zal ik straks ook even een stukje nog laten zien. Maar in Nederland is daarvoor het klimaatakkoord ontwikkeld. En dat heeft als doel om in 2050 te komen tot 95% CO2-reductie. Nou, dat willen we op verschillende onderwerpen gaan behalen. Dat is door inzet op hernieuwbare energie, dat is via industrie, via mobiliteit, maar ook door het duurzaam verwarmen van woningen en gebouwen. Daar is een afgesproken dat alle woningen in 2050 van het aardgas af zullen moeten zijn en duurzaam verwarmd zullen worden. En iedere gemeente heeft in 2021 een transitievisie warmte moeten opstellen. Nou, de overgang van het verwarmen met aardgas naar het duurzaam verwarmen van woningen en gebouwen, dat wordt de warmtetransitie genoemd. En als gemeente hebben wij zelf dat ook beschreven in ons programma Duurzaamheid. We hebben een programma Duurzaamheid die sluit zich aan bij de doelstelling in het Klimaatakkoord. En daar is onder andere afgesproken dat wij ook willen inzetten op het duurzaam verwarmen van gebouwen en woningen. En dat is onderdeel van pijler 2. En wat is dan die transitievisie warmte? Nou, die visie geeft in onze situatie inwoners, bedrijven en organisaties informatie over de opgave. En het geeft inzicht in de stappen die de komende jaren gezet kunnen worden. En de eerste visie richt zich voornamelijk tot 2030. Nou, die transitievisie warmte, dat komt al een beetje naar voren. Dat beweegt zich in een behoorlijke dynamiek van andere zaken. Wat ik al zei, op Europees niveau is het akkoord van Parijs gesloten. Dat heeft zich dus landelijk uitgemond tot een klimaatakkoord. En gericht op de gebouwde omgeving staat daar beschreven. Dus dat in 2050 alle woningen en gebouwen van het aardgas moeten zijn. En ze hebben ook een tussentijdsdoel afgesproken. Dat is dat in 2030 20% van de gebouwen en woningen aardgasvrij zullen of duurzaam verwarmd dienen te worden. Of vergaand geïsoleerd trouwens. Dat is ook een van de opgaven daarin. Even kijken. Dan hebben we op regionaal te maken met de regionale energiestrategie. Dat is een ander onderwerp. Dat richt zich op hernieuwbare energie. Hoeveel hernieuwbare energie willen wij in deze regio gaan opwerken? En in onze regio is dat regio Drenthe. En daarvoor hebben wij als gemeente ook een ambitie opgesteld. Maar onderdeel van die regionale energiestrategie is de regionale structuur warmte. En dat wil zeggen dat ze kijken naar welke regionale warmtebronnen er zijn en of daarover ook afspraken te maken zijn. En op gemeentelijk niveau hebben wij dus te maken met ons programma Duurzaamheid en dus de transitievisie warmte die we zullen moeten ontwikkelen. En op wijk- of dorps- of buurtniveau wordt gesproken over wijkuitvoeringsplannen. En dat wordt steeds meer losgelaten en daarom houden wij uitvoeringsplannen aan. En waarom dat zo is, dat wordt straks wel duidelijk. Nou, wat is onze visie geweest op het proces? Wij hebben via de opgave van het Rijk willen wij kijken naar wat realistisch en haalbaar is op het grondgebied van Tinalo. En bij een transitievisie warmte gaat het vooral in de kern om het maken van onzekere keuzes. En dat zijn inderdaad processen die lastig zijn voor alle betrokkenen. Dus inwoners, organisaties, bedrijven. Dus daarom hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd bij het ontwikkelen van de transitievisie warmte. Het gaat voornamelijk om het smeden van een stevige samenwerkingscoalitie met lokale partners. Nou, wat voor voorwaarden hangen daaronder? We zijn aan de slag gegaan met een open en onderzoekende houding. We zetten in op maximale uitlegbaarheid, dus transparantie. Waarom maken we bepaalde keuzes of waarom kiezen we voor bepaalde richtingen? We kiezen voor oplossingen op hoofdlijnen. Het doel is om zo adaptief mogelijk te zijn, want de ontwikkelingen in dit onderwerp gaan razendsnel. Dus hoe kunnen we dan toch op dit moment een soort visie gaan vormen en toch daarin wel kunnen meebewegen met de ontwikkelingen die er zijn. En we richten ons op mijlpalen in de tijd. En de grootste uitdaging is te komen tot een gedragen transitievisie warmte. En waar ook inderdaad in het proces bewoners en organisaties goed bij worden betrokken. Nou, dat hebben we ook getracht te doen. We hadden zelf een kernprojectgroep. Bureau Lo is daar natuurlijk daarbij ondersteunend geweest. En we hebben nauw samengewerkt met de woningbouwcorporaties SCW Ilde. en Woonborg en de netbeheerder Enexis, die zat ook veel bij ons aan tafel. En de overige betrokkenen, zoals ik al zei, dat waren bijvoorbeeld de lokale initiatieven, Duurzaam Talo, de energiecoöperatie Drentse A, buurteam De Fredders en buurteam Energie Zuid-Laren, maar ook de huurdersverenigingen, om het perspectief van de huurder goed in de visie te krijgen. De waterschappen hebben hun input geleverd en bijvoorbeeld data ook aangeleverd. Even kijken, de adviesraad Plattelanden en Kleine Kernen. En de raadswerkgroep Duurzaamheid is nou betrokken geweest bij de ontwikkeling van de visie. Nou, wat was daar bij ons de oorspronkelijke planning? Om te komen tot die visie hebben wij het opgeknipt in een aantal fases. Verkennen, verdiepen, afstemmen, concept en definitief. Nou, de oorspronkelijke planning was om te beginnen met een gemeentebrede informatieavond. Dat is ook zo gegaan. En ook direct al een uitnodiging te doen voor mensen die echt wat verdiepender wilden meedenken in een klankbordgroep. Daar is in de fase verkennis, het ging vooral om data verzamelen. Dus ook via andere stakeholders. Wie zijn al die stakeholders? Van wie kunnen we data benutten? En daar is ook uitvraag naar gedaan. En in de fase verdiepen ging het om het analyseren van die data. Analyseren van de informatie die verkregen was via die informatieavonden met bewoners. In gesprekken met andere stakeholders. Toen vond de fase afstemmen plaats. Dus welke keuzes gaan we nou uiteindelijk maken voor die concepttransitievisie warmte? En die conceptvisie wilden we graag laten reviewen door de klankbordgroep. En zodra die concept klaar was, wilden we weer een gemeentebrede informatiebijeenkomst organiseren. En nog een bijeenkomst met de klankbordgroep. En dan wilden we komen tot een definitief transitievisie warmte. Nou, zo zijn we ook van start gegaan. Wat dus inderdaad... Daarin zie je wel een aantal data genoemd, dus dat gaat om 2021 voor alle duidelijkheid. Rond de zomer zou dan inderdaad de bijeenkomst met de conceptvisie als het ware bijna klaar zijn. En dan zou na de zomer het besluitvormingstraject plaats gaan vinden. Nou, zoals ik net al aangaf, we hadden een bepaalde visie op het proces. En het proces is daarin dus ook leidend geweest. We wilden die betrokkenheid van de personen die daarbij betrokken waren, de organisaties die daarbij betrokken waren, die waren van belang. En wat je daardoor ziet is het volgende. In juni is destijds het stuk besproken met de raadswerkgroep. Nou, die gaven eigenlijk een verzoek van, kan het stuk nog bondiger gemaakt worden? En kan de volgorde iets aan worden gepast? Nou, dat vroeg wel om een flinke herschrijving. Dus hebben we gezegd, oké, dan nemen we daar de zomerreces voor, om ook echt goed de puntjes op de i te kunnen zetten. En na de zomer is de nieuwe visie besproken in de raadswerkgroep. En dat leidde niet zozeer meer tot grote aanpassingen. In diezelfde tijd, in augustus, is de visie gedeeld met de leden van de klankbordgroep. Die konden daar individueel op reageren. En in september heeft een gesprek plaatsgevonden met een aantal leden van de klankbordgroep. Die in gezamenlijkheid hier dan zijn geweest om hun individuele reacties op het stuk te geven. Nou, dat heeft nog geleid tot een aantal aanpassingen. Maar je hebt te maken met een hele klankbordgroep. En we vonden daarmee ook wel belangrijk dat ook die hele klankbordgroep wist van dat gesprek. En ook wist van die wijzigingen die daardoor had plaatsgevonden. En intussen is de raadswerkgroep ook weer bijgepraat over die aanpassingen die alsnog gemaakt waren. Er is besloten om nog één gezamenlijke bijeenkomst dus te doen met die klankbordgroepleden. Om toch ook te kijken, kunnen ze gezamenlijk nog tot bepaalde, of zijn ze het gezamenlijk eens over de wijzigingen in de inhoud? En toen kon de besluitvorming plaats gaan vinden. Tot en met januari heeft de visie dus ter inzage gelegen, zoals Anneke ook al aangaf. Toen is er nog een bewonersbijeenkomst georganiseerd. En heeft nog een derde bijeenkomst met de klankbordgroep plaatsgevonden. En toen is in maart dus de definitief vastgesteld door het college. Nou, wat ik al zei, wij hebben gekozen om ook naar de visie dus door de nieuwe raadsleden te gaan laten vaststellen. En dan zal ik nu het woord geven aan Han, die iets gaat vertellen over de inhoud.
Ik was nog vergeten te zeggen dat de eindtijd ongeveer 9:30 is.
Dus tot die tijd hebben we genoeg ruimte. En jullie mogen vragen stellen tussendoor. Dus schroom niet om even je vinger op te steken.
Even het rode knopje. Oh, kijk eens aan. Dat is helemaal deftig. Ja, prima. Dank u wel. Ja, mijn naam is Hans Greude van Bureau Lo. En inderdaad, samen met Luzanne en de andere collega's en de hele de projectgroep net genoemd, hebben we aan de transitievisie warmte voor de gemeente Tinalo mogen werken. Ook op een aantal andere plaatsen hebben we dat mogen doen. En ik mag jullie kort meenemen even in de inhoud van het stuk. Heeft denk ik ook kennis van kunnen nemen, maar even wat zijn nou de hoofdlijnen. Even aan de hand van een aantal uitgangspunten. De opgave, wat zijn dan warmteoplossingen als je van het aardgas afgaat? Wat zijn dan alternatieven? Even de doorkijk van, ja, hoe zit dat nou in Tinalo? Wat betekent dat dan? En ook even doorkijken richting het woningniveau. Wat zou woningniveau kunnen gebeuren? Wat zou eventueel collectief, hè, dus groter dan een individuele woning kunnen? Even. En nu... Is het scrollen of... Ja. Nou, de eerste is even, hè, welke uitgangspunten hanteren we nou voor die TVW? Dus we hebben er met elkaar over nagedacht van wat vinden we nou belangrijk? Als je kijkt naar zo'n transitievisie warmte, hè, we moeten van het aardgas af en wat wordt dan het alternatief? Nou, daarvoor hebben we een aantal punten op een rij gezet. En eigenlijk de eerste is dat we hebben gezegd, nou, dat zeg maar dogmatisch van het gas af, ja, dat willen we eigenlijk niet. Of van het aardgas af, dat willen we niet, ik moet het goed formuleren. Maar we zetten met name in op CO2-besparing, CO2-reductie. Hè. Dat is uiteindelijk het doel waar het om gaat. Dat zit ook in die klimaatakkoord bijvoorbeeld verankerd. Daar willen we naartoe werken. Dus, en dat biedt net wat meer ruimte om als het ware te kijken van ja, wat, hoe werk je daar naartoe? Dan hou je als het ware meer opties open. En daarbij willen we ook kijken, want sommige dingen kun je wel doen, maar dat kan ook... Als je er vanuit CO2 naar kijkt, hele negatieve bijeffecten opleveren. Als je een woning als voorbeeld heel zwaar gaat isoleren, ja, dan kan dat ertoe leiden dat je allerlei nieuwe materialen aan gaat brengen met allerlei hele nare gevolgen voor het milieu. Ja, is dat dan wel verstandig? Dus dat hebben we daarmee gepoogd neer te zetten. Al zie je, Luzanne zei het net ook, de wereld is continu in beweging, in ontwikkeling en... Ja, nu lijkt van het aardgas af met de huidige prijzen weer helemaal niet zo'n gek idee. Terwijl nou, 2, 3 jaar geleden waren er mensen die dat toch niet zo, in ieder geval vanuit kostenperspectief, niet zo'n goed idee vonden. Dat staat. Dan vervolgens hebben we een aantal zaken op een rij gezet dat we zeggen het moet realistisch zijn, haalbaar, betaalbaar en wendbaar. Realistisch wil zeggen, hè, zoveel als van nou, het moet een nuchtere visie zijn die ook daadwerkelijk nou, te maken is. Hè. Het moet ook kunnen. Haalbaar, zowel technisch als financieel, dat vinden we een belangrijk uitgangspunt. Betaalbaar spreekt denk ik voor zich, hè, waarbij we het belangrijk vinden dat iedereen ook mee moet kunnen in deze transitie. En we waar mogelijk voor de goedkoopste oplossing willen gaan. Wendbaar, hè, dat wil zeggen dat het ook aanpasbaar is. Dus we zetten de boel, dat is het idee, nu niet in beton, maar... Nou, als bijstelling nodig is, dan kan dat ook. In ieder geval wordt de visie iedere 5 jaar herijkt. Dat is het idee. Of zoveel eerder als dat nodig is. En tenslotte hebben we gezegd, dit is niet iets wat de gemeente Tinalo top-down zeg maar, op de samenleving gaat leggen. En zo gaan we het doen en zo moet het. Dat zie je soms ook wel. Hè? Bijvoorbeeld als u voor de aardigheid de transitievisie warmte van de gemeente Rotterdam opzoekt. Dan zie je, daar staat een heel plan in en dan zeggen gewoon, nou, zo gaat de stad van het aardgas af. Er liggen ook allerlei grote warmtenetten en daar gaat heel planmatig, wijk voor wijk, hebben ze daar een idee over ontwikkeld. Het kan daar ook, maar daarvan hebben we gezegd, nee, dat is niet passend zoals we hier met elkaar omgaan. En ook niet passend bij waar we naartoe moeten. Dus we willen dat vanuit de lokale kracht doen, hè, met de samenleving, in samenwerking met de samenleving en ook de initiatieven ondersteunen die opkomen... Omdat het ook een ander soort transitie is dan die ze in Rotterdam te gaan hebben. Ik zal dat zo ook nog even vanuit de inhoud wat verder inkleuren. Dat hebben we even als uitgangspunten op een rij gezet. Van, nou, daar moet het aan voldoen. Tot zover denk ik wel te volgen. Heel goed. Kijken. Nou, wat is dan de opgave? Daar hebben we eigenlijk gekeken van, nou, als je dan kijkt naar die woningvoorraad, en dat is in iedere gemeente natuurlijk weer anders, hè, hoeveel woningen staan er, hoe zijn die verspreid over het areaal, over het oppervlak van de gemeente. Wat zijn bijvoorbeeld de bouwjaren? Staan er in verhouding veel nieuwe woningen? Staan er oudere woningen? Dat is allemaal dus van betekenis voor hoe moeilijk of hoe makkelijk is het om van het aardgas af te komen. In deze gemeente staan een aantal getallen op een rij. Die kan u lezen of heeft u ook gezien in de stukken. In totaal 14.500 woningen. En nog een heel aantal overige gebouwen. Wat belangrijk is dat 55%, hè, dus... daar kijken we vaak naar van hoe zit het nou met de dichtheden, hè, van die woningen. Waar zijn die nou, zijn die helemaal verspreid over de gemeente of clusteren die als het ware? En dan zie je dat meer dan de helft, en dat zal u niet verrassen, maar die staan in de grote kernen, Eelde, Paterswolde, Zuid-Laren en Vries. Hè. Daar staan de meeste huizen en de rest is verspreid over de gemeente. En dat is belangrijk, want op het moment dat je een grote mate van dichtheid hebt, dan kun je soms ook iets samen doen. Hè? Dan loont het om met elkaar een gezamenlijke infrastructuur aan te leggen. En dan kun je die kosten verdelen. Terwijl als die dichtheden lager worden, ja, dan moet je bij wijze van spreken om een... Nou, stel de aardgasleiding gaat eruit, we zouden een warmtenet aan willen leggen. Hè? Dan moet je heel veel kilometers net aanleggen om twee woningen bij wijze van spreken van warmte te voorzien. Nou, dat soort zaken, dat loont gewoon niet zo goed. Dus daarom is dat voor ons ook een belangrijk... punt om naar te kijken. En daarnaast is ook die bouwjaren, dat is ook interessant. Vanuit de techniek hebben ze dan vaak over zogenaamde contingenten. Een contingente aanpak, dat je zegt, kunnen we woningen clusteren die een soortzelfde type hebben, dus van eenzelfde bouwjaar zijn, waarbij je ziet, even heel grof, wordt er vaak gezegd van alle woningen voor 92 en na 92. Waarom is dat? In 92 is een bouwbesluit vastgesteld waarin ook vereisten zijn opgenomen over het isoleren bijvoorbeeld van woningen. Een bepaalde mate daarvan. En daarvoor was het allemaal vrij. Nou, u zal het misschien kennen of misschien woont u zelf in een woning uit de jaren 60 of 70. Toen hadden we geloof ik de oliecrisis was dat. Hè? Toen maakte dat niet zo heel veel uit. Toen werd er nog weinig geïsoleerd. We dachten dat gas is goedkoop, dus we... Daar werd toen op dat moment nog weinig aandacht aan besteed. Dus je ziet ook dat de categorie woning is die best flink aangepakt moeten worden. En dat is ook kostbaar en ook wel lastig. En een groot deel van de gemeente Tinalo, de woningen in de gemeente Tinalo, die vallen in die categorie. Waarbij echte hele moderne nieuwe woningen, die zijn vrij makkelijk. Hè? Dat zeg ik wel, maar goed, die zou je nog... ook met een warmtepomp, zeg maar, elektrische warmtepomp, warm kunnen krijgen. Heel veel echt oude woningen, de monumenten, is het weer een wat ander verhaal. Maar met name die tussencategorie, er moet best veel aan gebeuren. En dat, ja, daar hebben we er veel van. Dat is een belangrijk inzicht. Ja, als je dan van het gas afgaat, wat zijn dan even in hoofdlijnen de warmteoplossingen waar u aan moet denken? Dat zijn er drie, eigenlijk vier. De eerste is even all electric, dus dat betekent een individuele oplossing dat je de aardgasleiding gaat eruit en er komt een warmtepomp in. Dus dat betekent dat je niet meer de woning op basis van gas gestookt een cv-ketel verwarmt, maar dat er in plaats van die cv-ketel een warmtepomp in de woning komt. En wat je dan vaak ziet is dat die warmtepompen nu, er zitten ook wat ontwikkelingen in, dus ik doe het een beetje hoog over en u vraagt wel door als dat nodig is. Maar de meeste zijn, zoals het tot nu toe werkt, hè, zijn dat laagtemperatuur systemen. Dus dat betekent ook dat je de woning goed geïsoleerd moet zijn. De kieren moeten dicht zitten. Je moet zorgen dat je weinig warmte verliest. En dat je ook een warmteafgiftesysteem hebt. Dus in plaats van de radiatoren heb je vloerverwarming nodig. Of extra grote radiatoren om die woning warm te krijgen in de winter. Dat is even de all-electric variant. Duurzaam gas staat hier ook. Dat betekent dat je eigenlijk het bestaande gasnet blijft behouden. En daar moet dan een ander duurzaam gas doorheen gaan stromen. Nou, daar hebben we er twee van. Ofwel groen gas, hè, dus dat je vanuit mest bijvoorbeeld, vanuit vergisting zeg maar, gas gaat maken met dezelfde samenstelling als aardgas. Nou, dat kun je richting de woningen brengen. En dan zou je daarmee een woning warm kunnen stoken. Of waterstof, maar goed, dat is natuurlijk altijd een wat ingewikkelde. Van komt dat nou wel of komt dat nou niet? Ja, het kan wel, het schijnt wel te werken. De eerste woningen doen het ook, maar het is natuurlijk geen bron. Dat moet je eerst maken, waterstof. En dat is wel altijd een belangrijk iets om je te beseffen. En dan zijn de zaken zoals de waterstofladder, waarbij de gedachte is dat eerst de industrie of de mobiliteitssector, stel dat het er is, van gebruik gaat maken. En dat het gebruiken van waterstof voor het warmstoken van woningen een wat laagwaardige toepassing is. Dus nou, dat zijn zo wat. We weten het niet, maar dat maakt wel dat er ook vanuit het Rijk wordt gezegd van nou, wees voorzichtig om, wij spreken vol op dat soort waterstofvarianten in te zetten. Omdat het dan zo kan zijn dat ja, mensen over 1 of 2 decennia misschien wel met een huis zitten wat ze nooit meer warm krijgen, omdat het er niet is. We hebben geen glazen bol. Luzanne zei het ook al bij de start, van het is ja, ergens vanuit die onzekerheid nu proberen te bedenken wat verstandig is om te doen. En de derde optie is een warmtenet. Dus dat je vanuit een of restwarmte of een andere warmtebron dat met warm water richting de woningen gaat brengen. En hier staat nog een vierde bij, hybride. Dus dat is de combinatie tussen een cv-ketel, gasgestookt en een warmtepomp. En als u het nieuws gevolgd hebt vandaag, dan heeft u gelezen dat vanaf 2026 er geen cv, als je dan een cv-ketel wil vervangen, dan moet dat door zo'n hybride warmtepomp. Dus de combinatie van een cv-ketel en een warmtepomp. Nou, dat is denk ik best een hele. Ik zag hem zo niet aankomen, dus ik was in die zin wel verrast. Ja. Dus ik denk dat er de komende jaren nog heel veel cv-keteltjes opgehangen worden en dan mag het niet meer. Ja, en op zich is het wel, het schijnt, als je dat goed doet, dus schijn je wel een reductie van 70-75% op je gasverbruik te kunnen realiseren. Dus ja, ik heb zelf wel spijt dat ik dan een paar jaar geleden toch niet zo'n systeem in mijn woning heb gebouwd. Ik denk dat mensen die hem hebben er nu heel blij mee zijn. Ja, je ziet dus ook dat de regering maatregelen neemt van ja, weet je, het gaat niet hard genoeg, dus nou, we gaan daar nu voor. Dus uiteindelijk komt daar ook wel wat in beweging. Dat even over de vier hoofdsmaken. En er zijn nog allerlei op woningniveau, dat zullen de energiecoaches ook kunnen verdelen. Er zijn natuurlijk allerlei varianten denkbaar en mogelijk, maar dit zijn een beetje de hoofdlijnen als je gemeentebreed daarover nadenkt. Steeds even de goede kant op. Nou, hoe zit het dan in 10 ALO? Daar hebben we natuurlijk ook over nagedacht. Van ja, als we kijken naar zeg maar, de opgave aan de ene kant, alle woningen, gebouwen die er staan in de gemeente, we hebben die vier oplossingen. Ja, hoe gaat dat dan werken? Waar gaan we dan naartoe? Nou, wat je dan als eerste ziet is, het is een landelijke gemeente. Lage woningdichtheden, veel verspreide woningen. Vrij weinig kansen ook voor collectieven. En soms zelfs ook belemmeringen om helemaal van het gas af te gaan. Dan moet je met name aan monumenten denken. Dus daarbij ontstond bij ons een soort van even als een soort denkmodel, die driehoek van ja, het wordt individueel, ja, tenzij. Hè, dus eigenlijk woning voor woning bekijken van wat past in deze woning, wat is verstandig om te doen. Tenzij we zeg maar zo'n soort kans zien van ja, maar hier ja, is misschien wel iets groots te doen. Hè? Hier kunnen we iets in collectiviteit, hier kunnen we iets met z'n allen oppakken. Ja, dan moeten we dat natuurlijk eerst uitzoeken voordat we zeggen, ja, beste bewoner, u moet het zelf doen. En in een aantal gevallen hebben we bedacht, nou ja, dat zou, weten we het nog gewoon even niet. Dat is een vraag ook.
De heer Van Os.
Ja, in collectief bedoel je in technische zin. Je kunt nog steeds als collectief bijvoorbeeld samen warmtepompen inkopen. Dat soort dingen kan er nog steeds collectief. Maar het gaat echt om een collectieve technische voorziening te treffen. Wat bedoel je hiermee, toch?
Ja, ja. Ja, dat is een hele goede nuance. Dus het gaat inderdaad om die collectieve warmte. Het is een gezamenlijk systeem inderdaad, als alternatief. Dat betekent niet dat je die individuele aanpak, die kun je prima inderdaad gewoon met elkaar, dus als collectief gaan realiseren. Dus dat is inderdaad terecht punt. En je kan met elkaar warmtepompen inkopen, zonnepanelen zie je jarenlang met veel succes gedaan of gezamenlijk isoleeracties uit gaan voeren. Nou, dat soort dingen, dat kan heel goed. Ja, zeker. Maar de conclusie is dat het nou veelal zeg maar, dus zal betekenen dat als je naar 10 ALO kijkt, als je kijkt naar de hebben we ook op een rij gezet in de stukken aan warmtebronnen, dat je heel vaak stap voor stap Ja, zullen woning voor woning als het ware, dat zal het verhaal worden in de gemeente, zal je van het aardgas af moeten. Waarbij we dus wel een aantal collectieve kansen gevonden hebben. En die zal ik even ook met u langslopen. Dat we zeggen, nou daar, vanuit de studie zeg maar, dat zijn ook in het stuk wel beschreven. Denken we dat daar mogelijk nou, ook nog iets is van waarbij je ook aan een groter systeem zou kunnen denken. Tot zover helder? Dan gaan we door. Dit wordt weer heel priegelig, dus die, maar het volgende is er al niet veel beter. Dus dat is... wat de... Ja, het staat ook in het document hoor, dus ja, dan overvraagt u een beetje. Maar,
Ik kan er wel een aantal zo even toelichten hoor, want ik weet het wel redelijk uit mijn hoofd.
Ja, ik heb ze ook wel hoor, dus okay. Toelichten lukt wel, maar het...
Weet je welke bladzijde dat in het document is? Dan
kan ik denk eind hoofdstuk 5 of zo.
Wat zei je, Hilde? Oh, bladzijde 27.
Nou, kijk, als u dan meekijkt op de kaart, dan zal ik proberen er wat duiding aan te geven. Eigenlijk zie je vanuit de techniek, zeg maar, de in Eelde, hè, dat zijn de buurten van aan de zuidkant van Eelde. Daar hebben we eigenlijk, zeg maar, gezien dat er rondom het vliegveld zit een soort nou, bronnencluster, hebben we dat genoemd. En ook de rioolwaterzuiveringsinstallatie, RWZI, de afkorting. Ik geloof dat er nog een gemal in de buurt, maar er zijn een aantal nou, puntbronnen, noemen we dat, en daar komt restwarmte vrij. En daarvan hebben we eigenlijk gezegd, ja, die zou je moeten onderzoeken. Ik geloof dat er ook al een plannetje is om te kijken van kun je tussen die bedrijven wat uitwisselen. Ja, dat zou je kunnen onderzoeken van zit daar potentie in, is daar warmte over en kun je dat eventueel naar de woningen brengen. En dat gaat ergens vrij eenvoudig, dan is gewoon de afstand van met warmte, dat snapt u wel, daar kun je niet te ver mee slepen. Dus ook al zou je een mooie bron hebben en je gaat daar een end mee, ja, dan onderweg verlies je de warmte. Dus dat is altijd zoeken van ja, is er dan ook bebouwing in de buurt waar je die warmte naartoe kan brengen en ook nuttig in kan zetten. Nou, daar denken we, en dat is altijd lastig in zo'n nou, visiefase van dan kun je dat nog niet helemaal uitrekenen. Maar een beetje als je daar wat vuistregels op loslaat, dan zeggen we ja, hier zou het kansrijk kunnen zijn. Dus onderzoek dat eens in het vervolg. Aan de andere kant hebben we gezien in Eelde Noord, dat is een beetje een ander type kans. Maar daar gaat het meer om dat je ziet dat er allerlei ontwikkelingen zijn. Dus de woningbouw gaat renoveren, de straten gaan open vanwege riolering, dus er gebeurt een hoop, zeg maar. En dan is dat zo'n moment dat ik zeg van, hé, maar laten we dan die plannen eens goed op elkaar leggen. En kijken ja, hoe we dat kunnen combineren. En dat je daar ook met z'n allen over na kan denken. Ingewikkeld is wel dat we daar niet meteen een soort duurzame warmtebron bij hebben. Dus ergens zie je wel dat je die planningen goed op elkaar af moet stemmen. Misschien tot een integraal plan kan komen. Maar de oplossing hebben we nog niet meteen in de achterzak. Dan hebben we, dacht ik, Paterswolde. Ja, ja, daar speelt eigenlijk een soort pilot, waarbij we hebben gezegd van nou, daar kunnen we onderzoeken ja, in hoeverre je daar met Theo, hè, dat is dan ook weer zo'n afkorting. Dat is populair in de warmtetransitie, afkortingen van drie letters heb ik wel eens begrepen. Dus Theo, en nou, ik heb er nog een heleboel voor u, maar die zal ik u besparen. Maar Theo staat voor thermische energie uit oppervlaktewater. Dat betekent dat je gaat proberen om zeg maar warmte uit het water te winnen. Die weerman die heeft daar ook een mooi systeem van op zijn huis, heb ik wel eens voorbij zien komen. En dat zou daar mogelijk ook kunnen. Dus dat, en er zijn ook bewoners enthousiast om dat verder te onderzoeken. En die hebben ook gevraagd, kunnen we dat gezamenlijk oppakken en eens kijken of daar wat in zit voor ons. Dus vandaar. Vervolgens heb ik hier staan bedrijventerrein Fries. Ook daar is een kans om te kijken van, vanuit het Noord-Willemskanaal ook weer warmte winnen uit het water. En al heel vaak werkt dat in combinatie met een WKO-systeem. Hè, dus dat is dat je dat op gaat slaan in de bodem. Weer drie letters. Ja, ik zag het. En dan zou je dat mogelijk naar de bedrijven en de woningen, zeg maar, kunnen zetten. Ook dat is een kans dat je zegt, ja, er zit voldoende volume, zeg maar, in dat kanaal. Daar zou je wat mee kunnen. En dan hebben we dus de hele gemeente doorgekeken. Ja, zijn er plekken die als het ware dicht genoeg bij liggen, waar er voldoende grote warmtevraag is, dat je dat bij elkaar kan brengen. Nou, dat kwam ook daar naar voren. Dan heb ik er nog drie. De Vledders. Dat is eigenlijk met elkaar het onderzoek, heel erg vanuit ook de lokale kracht. Hè, van, daar is al een enthousiaste groep inwoners van, ja, kunnen we daar zeg maar, met elkaar een stap verder komen? En als we daar ook met elkaar proberen tot een plan te komen, waar, nou, hoe gaat dat? Dan hebben we Fries, dat is eigenlijk hetzelfde als Eelde Noord. Dus ook daar zie je dat er allerlei ontwikkelingen spelen. Kunnen we die combineren tot een gezamenlijk plan? En dan als laatste heb ik hier in Zuid-Laren het centrum, waar met name Woonborg de woningcorporatie flink aan het renoveren gaat. En ook dat is weer zo'n moment dat je zegt, ja, laten we dan goed kijken. Dan heb je ook weer een massa waarbij je mogelijk een stap kan zetten. Dat zijn even de, nou, de 7 kansen, zeg maar. Die, we hebben de hele gemeente dus eigenlijk alles verkend. Op de kop gehouden, flink aangeschud met allerlei betrokkenen. En dan houden we eigenlijk dit over. En dat is. En ja, veel meer hebben we er als het ware niet kunnen ontdekken. En misschien verrast u ons nog vanavond van. Nou, hoe zit het dan daar of daarmee? Maar dat is wel even het overzicht. Dus, en vandaar ook dat we zeggen, nou, met name inzetten op die individuele aanpak woning voor woning. Maar deze wil je eigenlijk wel zeker weten dat. Ja, als er wat in zit, wil je dat graag uitgezocht hebben, zodat je. Niet later blijkt van, hé, maar had dat toch niet anders gekund? Zijn daar nog vragen over?
De heer Van Gelder.
Dankjewel, voorzitter. Jullie hebben onderzocht wat allemaal mogelijk is, maar hebben jullie ook onderzocht wat wat de mensen zelf willen? Zijn ze bereid om mee te denken? Zijn ze bereid om er geld in te investeren? Want dat is natuurlijk een hele handhete hangijzer, want vandaag wordt er weer, wat er nu gebeurd is, morgen weer achterhaald. Het gaat natuurlijk per week omhoog, dus het zal om miljarden gaan. En ik denk niet dat je dit individueel op elke huishouding kan neerzetten, dat iedereen het maar even moet gaan doen. En feit is dat we het wel moeten doen, worldwide. Niet alleen in Sinalo, niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Ja. Anders is er geen wereld meer straks.
Ja. Nou, dat is interessant, hè. Van wat vinden bewoners hiervan? Nou, we hebben geprobeerd, en Luzanne heeft het toegelicht, van om. Zeg maar, bewoners mee te nemen in zeg maar, die klankbordgroepen. Wat denk ik belangrijk is, is dat vanuit Den Haag bedacht is van nou, maak eerst op gemeenteniveau zo'n plan waarbij je als het ware bekijkt van ja, welke wijk zou wanneer van het aardgas af kunnen en wat is dan het warmtealternatief. Dus dat is een beetje het onderzoek wat we gedaan hebben en ook in dit stuk hebben laten landen. En daarna komt er een volgende planfase. Ik heb het ook niet bedacht, maar daar hebben ze het ministerie en dat noemen ze dat uitvoeringsplan, hè, of een wijkuitvoeringsplan. Waarbij je echt inderdaad het gesprek aangaat met de bewoners van, nou kijk eens, we hebben een stuk voorstudie gedaan. Mogelijk zou dit kunnen. En met name daar is dat participatietraject van, ja maar, zit u daar dan op te wachten en wat vinden mensen daarvan? Nou, dat is de gedachte om, zeg maar, met draagvlak dan op te bouwen. En ik zie wel vervolgens, zijn er twee dingen, dat je ziet dat denken in die wijken, ja dat is natuurlijk leuk, heel Haags. En als je in Rotterdam zit en je kan met grote netten, ja dan. Terwijl, ja, hier zal het toch een andere aanpak vergen. Maar op zich dat principe dat je zegt van, hé, laten we al die bewoners in zo'n kern eens bij elkaar vragen en met elkaar erover nadenken, dat kan natuurlijk wel. En de vraag is denk ik ook van, ga je dan eerst als het ware op de techniek, op de inhoud doorstuderen? Of zeg je van, nee, laten we eerst eens met die mensen dan gaan praten? Want ziet u het eigenlijk wel zitten? Ik zie wel dat daar soms twee verschillende benaderingen in gekozen worden.
Nou, ik denk ook wel dat iedereen het wel ziet zitten, maar het gaat om, ja, het, gaat om het financiële gedeelte.
Ja.
En overal zijn subsidies voor en daar krijg je meestal ook wel, vooral in dit gebied, dat er ook heel veel mensen zijn die een paar scheurtjes in de muur hebben, die hebben daar een leuk bedrag voor gekregen. En die hebben het recht geïnvesteerd in zonnepanelen of isolatie. Ja. Dat is niet voor iedereen weggelegd, dus het blijft, hoe je wat je ook bedenkt en hoe je het ook uitvoert, het zal ten alle tijden een financieel gebeuren zijn.
Ja. Nee, dat denk ik ook hoor. Dat, dat uiteindelijk dat er veel zo gekeken en gerekend zal worden. Van ja, weet je, word ik er inderdaad beter van? Wat we wel zien, kijk, als de gemeente dit soort plannen heeft of ontwikkelt. Ja, dan kun je ook dan kun je ook aanspraak maken op dat soort potten. Hè? Omdat je een plan hebt. Ja, als je geen plan hebt, ja, dan lukt het überhaupt niet om zeg maar ergens een subsidie op te halen. Dus. Dat helpt wel mee, ja. En dan uiteindelijk zal het gaan om de business case inderdaad. Hè. En dan zie je dat het een paar jaar geleden echt nog, dan zeiden we vaak van ja, hij gaat niet vliegen, hè. Hij doet het niet. Je krijgt het bijna niet recht gerekend. Ja, dat is nu ineens met die huidige prijzen, wordt dat wel heel anders.
Nou ja, wij hebben thuis ook geïsoleerd en dat zie je dus direct wel. Alleen het is nu jammer dat je het niet meer ziet.
Ja. Eventjes via de voorzitter graag. Sorry, vorige voorzitter. Raad zei iemand van, jij bent een strenge maar rechtvaardige voorzitter. En dat wil ik graag zo houden. Dus eventjes, anders loopt het, kan het soms uit de hand lopen.
Ik zal me pissen.
Dank u wel, meneer Van Gelder.
Dank u wel, voorzitter.
Maar gaat u verder met het betoog? Oh, de heer Van Os.
Ja, dank voorzitter. Het is een tijdje geleden dat ik een stuk heb gelezen, maar nieuwbouw en collectieve warmtekansen. In mijn optiek, nieuwbouw is volgens het nieuwste bouwbesluit allemaal bijna energie-neutraal. Dus wat is dan de warmtekans, de collectieve warmtekans? En waarom staat die in Zuid-Laren er niet bij? Want daar gaan we ook een heleboel nieuwe woningen bouwen.
Het zou kunnen dat het, zeg maar, ik weet niet hoe recent de plannen in Zuid-Laren zijn, maar dat tussen onze inventarisatie, dat weet ik niet. Maar wat het idee is, en het klopt, hè, dat een nieuwbouw wordt, zeg maar, heel zuinig gebouwd en heeft nauwelijks warmte nodig. Dat is gewoon een feit. En tegelijk, ja, soms kan je erop studeren, hè, van ga je dat per woning doen? Is iedere woning een eigen warmtepomp? Of loont het toch vanuit milieurendement of bijvoorbeeld om het net wat te ontlasten, om te zeggen we gaan richting een bodemsysteem. En dan zou je kunnen zeggen van hey, als je al een plukje nieuwbouwwoningen hebt, 10, 20, 30, ja, dan kan je daar misschien ook wat mee in de bestaande bouw. Dat is een beetje de denklijn, waarbij je als het ware al de top van de investering al te pakken hebt, zeg maar, en dat dan weer verder brengt. Terwijl als je dat alleen vanuit de bestaande bouw zou doen, dat het misschien niet lukt of omdat je onvoldoende massa hebt. Wat je bij de collectieve steeds ziet, is dat je hebt volume nodig om het, zeg maar, voor elkaar te krijgen. Nou, dat lukt soms bij nieuwbouw, dat je in één keer 50 woningen hebt te pakken. Ja, dan kun je wat, dan heb je een soortje start investeren. Nou, dat zou het idee zijn, ja.
Janet van Hedlo.
Ja, dankjewel. Ik dacht, misschien is het goed om nog eventjes duidelijkheid te hebben over wanneer het over nieuwbouw en wanneer hebben we het over nieuwere woningen. Kijk, als je het hebt over nieuwbouw, die zijn natuurlijk sinds een aantal jaar zijn die natuurlijk gasloos. En dan hoef je überhaupt niet meer allerlei warmtenetten aan te leggen. Maar als je het hebt over nieuwere woningen, dan kun je natuurlijk heel goed collectief de warmte gaan regelen. En nieuwere woningen, dat zijn dan meestal de woningen dus na 92.
Gaan we voort. Even kijken hoor, dan moet ik even weer scrollen. Dat is uitdagend, vind ik. Vervolgens zie je eigenlijk dat we hebben op een rij hebben gezet, hè, van wat betekent dit nou voor inwoners. Want dit is natuurlijk mooi dat er een plan is, dat we weten waar we naartoe kunnen. Maar uiteindelijk is dus de conclusie dat voor het grootste deel mensen zelf als het ware aan de slag moeten. En dat zie je dan vervolgens uitgewerkt in dit soort figuren. Er is ook een publieksversie gemaakt van de warmtevisie, hè, waarbij het ook wat meer in Jip en Janneke taal wordt uitgelegd. En dan gaat het uiteindelijk ook heel erg om de vraag van oké, wanneer, wat is, zeg maar, de bouwjaar, het bouwjaar van een woning? Nee, ik dacht dat Jip en Janneke was. Dat was niet de goede term, geloof ik. Of niet? Nee, maar dat je dus kijkt van per woning, hè, van heeft iemand een oude woning, nou wat is dan verstandig om te doen? En dat je mensen daarin adviseert en ook wegwijs maakt. En wat dan heel belangrijk is en wat je steeds merkt, is dat mensen aan het zoeken zijn naar onafhankelijke informatie. Want ze komen heel vaak met leveranciers in aanraking, hè, en dan heb je al snel het gevoel van deze man die adviseert mij om mijn woning met wol te vullen en de volgende zegt nee, doe vooral met pur en de derde zegt doe de parels in en misschien is het allemaal wel goed, maar je als consument ben je dan aan het zoeken van maar wat is nou verstandig? Dus en die partijen hebben vaak ook gewoon een commercieel belang, hè? Die hebben één of soms meerdere producten en dat merk je vaak dat mensen dat lastig vinden om, zeg maar, te weten te komen van wat is nou het eerlijke, het goede advies. Nou, dat is iets waarvan we denken, daarin zou de overheid ook een belangrijke rol kunnen spelen, hè, door die onafhankelijke informatie aan te bieden, mensen te helpen, mensen wegwijs te maken, zodat ze, zeg maar, stap voor stap richting aardgasvrij kunnen. De volgende is dan eigenlijk, zeg maar, samenvattend. Wat staat er dan in deze eerste transitievisie warmte? Heel belangrijk is dat we dus ervoor gekozen hebben om geen wijken aan te wijzen voor 2030 die van het aardgas afgaan. Daarin is deze gemeente ook niet uniek. Dat zie je in veel meer landelijke gemeenten gebeuren. Tot misschien wat teleurstelling van wat mensen in Den Haag. Maar ik denk wel verstandig, hè, omdat je daarmee mensen als het ware ook de tijd geeft om zelf op een natuurlijk moment, als ze zelf gaan verbouwen of renoveren, om dan de aanpassingen te doen. Eigenlijk voor alle woningen geldt van ja, stap 1, isoleren, de warmtevraag terugdringen. En daarna dus echt op woningniveau kijken van hoe kan je die woning verduurzamen. Tenzij er dus een kans is voor een collectief, zoals we die net besproken hebben. Ja, en eigenlijk hebben we nu gezegd, als je echt kijkt naar slecht geïsoleerde woningen staat hier, of slecht te isoleren woningen. Denk bijvoorbeeld aan oude monumentale boerderijen. Dat is de vraag. En er zijn natuurlijk ook mensen of liefhebbers die daar juist wel mee aan de slag gaan. En dat kan ook. Hè. Er zijn ook allerlei mooie voorbeelden van bekend. Maar dat vraagt wel om een flinke portemonnee vaak. Als dat niet kan, ja, wacht dan. Hè. Dan zou je kunnen wachten op innovatie. Denk aan een hoogtemperatuur warmtepomp. Of misschien op termijn als er een ander gas beschikbaar komt. Maar goed, als uiteindelijk die gaskraan dicht gaat, ja, dan lopen mensen het risico dat ze toch zitten, bij wijze van spreken. Maar ja, we kunnen ons voorstellen dat het voor die categorie woningen verstandig is voor woningeigenaren om nog een poosje te wachten met echt van het aardgas afgaan. Ja, als je dan kijkt naar wat betekent dit nou, hè, als je de doorkijk maakt richting uitvoering. Dan zien we dus vooral nu, zeg maar, voor de gemeente een rol van inzetten op energiebesparen en mensen aansporen om stappen te zetten. En dat met name te doen door mensen te informeren en ook te faciliteren. Zoals ik net zei, dan is het vooral die goede informatie is daarin heel leidend. En ook mensen echt, daar zit die informatie een rol met name. En als er initiatieven zijn van onderaf, die dan faciliteren, helpen om, zeg maar, stappen te zetten om verder te komen. En wat ook een plan is om voor een aantal van die kleinere collectieve warmtekansen die haalbaarheid nog een stap verder in kaart te brengen. En daar hebben we ook een aantal kosten voor op een rij gezet, want die zijn er wel aan verbonden. En dan zie je eigenlijk dat gaat om twee dingen. Als de gemeente dit wil, dan gaat het aan de ene kant om extra FTE's en aan de andere kant ook om, gewoon, zeg maar, euro's die nodig zijn om een aantal van die onderzoeken ook te kunnen financieren. En daar heeft Luzanne goed over nagedacht en dat in een aantal scenario's gegoten, zodat er ook wat te kiezen valt. Dat denk ik even over de inhoud van de TVW. Zijn daar nog vragen over?
Ja. Geloof het niet. Was duidelijk. Dank je wel voor je toelichting. Luzanne.
Met kracht van herhaling. Voor een aantal wel. Even kijken. Wat net al werd gezegd, wij kiezen eigenlijk dus meer voor een gemeentebrede aanpak, gezien echt heel veel in de individuele huizen op zich, of woningeigenaar op individueel niveau hun woning moeten gaan verduurzamen. En tegelijkertijd het onderzoeken van die collectieve warmtekansen of verduurzamingskansen, samenwerkingskansen. Er is een landelijk rapport geweest wat een soort indicatie heeft gegeven voor kleine gemeentes, middelgrote gemeentes en grotere gemeentes. Nou, wij hebben indicatief wordt gedacht dat we circa 2 tot 3 FTE per jaar nodig zouden hebben op dit thema voor de uitvoering van alle taken op de vlak van dus de warmtetransitie. En op dit moment is er 2,56 FTE beschikbaar voor heel duurzaamheid op gemeente Tenalo. Dat wil zeggen dat dat vooral gericht is op de onderwerpen hernieuwbare energie, de warmtetransitie en ook meer overal coördinerend programma duurzaamheid. En we hebben een raming gemaakt van de kosten die het voor wat er nu in staat zou vragen. We hebben dus eigenlijk als het ware dus een individueel spoor, waar het vooral gaat om die informatievoorziening. Daar gaat het dus vooral om communiceren, dus communicatiecampagnes, communicatieplannen. Het spoorcollectief, dat zijn die haalbaarheidsonderzoeken op het onderzoek van die samenwerkingskansen. Maar die haalbaarheidsonderzoeken die zijn op geld gezet. En die samenwerkingskansen zijn ook een PM-post, omdat daar dus echt wel keuze in te maken zijn. In hoeverre wil je ondersteunen en faciliteren? En we hebben gedacht over een soort modeluitvoeringsplan, wat dan benut zou kunnen worden voor de verschillende lokale initiatieven. Want de wijkenergieplan de Verder stond erin genoemd. Nou, zou zo'n aanpak nou een soort blauwdruk kunnen geven van hoe ook andere initiatieven daarmee aan de gang kunnen gaan? Dat is dan zeg maar de onderzoeksvraag, maar daar hebben we een budgetje aan gekoppeld. We hebben een aantal scenario's zoals opgesteld, waarbij we aan... Oh, sorry. Ik zit bij de verkeerde te scrollen natuurlijk. Dank je. Ja, want omdat die zo goed leesbaar is vanaf hier, heb ik hem hier ook. We hebben een aantal scenario's opgesteld. En wat ik aan kan geven is dat we voor dit jaar voldoende incidentele middelen hebben van het Rijk om scenario 2 uit te voeren. En scenario 1 gaat dan vooral om een minimumvariant, waarbij we gewoon kijken naar onze eigen structurele middelen voor duurzaamheid.
Lucanne, één momentje hoor. Ik zie mensen scrollen. Pagina 45 en 46. Kan je meekijken? Ja.
En bij scenario 1 is de insteek naar de visie heeft bijgedragen aan een analyse en de samenwerking met belanghebbenden. Maar de koppelkansen blijven bijvoorbeeld wel liggen. Hier wordt geen initiatief opgenomen. Dus geen haalbaarheidsonderzoeken worden uitgevoerd. Er wordt niet gedacht over modeluitvoeringsplan. We gaan gewoon op dezelfde voet verder zoals we nu verder gaan. Scenario 2, dat is eigenlijk waar we dus nu al wel mee bezig zijn. Dat betekent dat de visie heeft bijgedragen aan een analyse en de samenwerking met belanghebbenden. Er zijn keuzes te maken in het ontwikkelen van bijvoorbeeld communicatieplannen of een aantal haalbaarheidsonderzoeken of koppelkansen. Maar die onderzoeken staan nog wel los van een eventueel vervolg, omdat we nog geen zicht hebben op structurele middelen van het Rijk. Dus daar hebben we nu mee te dealen. Nou zijn er wel geluiden dat het Rijk binnenkort met meer informatie komt. Maar helaas hebben we op dit moment nog niet die informatie tot onze beschikking. Waarbij we ook hebben gezegd, bij scenario 2 kan de subsidieregeling duurzame bewonersinitiatieven mogelijk worden verruimd. Of er wordt een modeluitvoeringsplan ontwikkeld waar bewonersinitiatieven gebruik van kunnen maken. Nou, op dit moment is de keuze gemaakt om die subsidieregeling al iets te verruimen. En dat is ook onlangs vastgesteld. Waardoor bestaande initiatieven het niet alleen maar als een startsubsidie kunnen gebruiken, maar ook voor eigenlijk ieder jaar een aanvraag kunnen doen voor een ander wijk of gebied en voor een ander soort activiteit. Dus dat eigenlijk bepaalde activiteiten niet na één keer stopgezet worden, maar dat die door kunnen gaan. Even kijken, scenario 3 en scenario 2, dat is even belangrijk om te zeggen, dat richt zich op minimaal 2 FTE structureel op de uitvoering van de warmtetransitie, en dat is dit jaar mogelijk vanwege de incidentele middelen. Daardoor zitten we om en nabij de 2 FTE. En scenario 3, dan zeg je eigenlijk dat je de lokale kracht voornamelijk nog meer wil ondersteunen. En dat je ook zegt, oké, alle collectieve kansen die hierin genoemd staan, die gaan worden onderzocht. Dus je pakt het en je zet dus 3,5 FTE structureel op de uitvoering van de warmtetransitie. Dus je hebt genoeg handjes om het ook echt daadwerkelijk uit te voeren. Want dat zie je nog wel dit jaar. We hebben dit jaar veel incidentele middelen op de plank gekregen. Ook vanwege energiearmoede. Er komt binnenkort nog weer een bak met geld aan. Maar we hebben de handjes nu niet. Dus dan is het heel spannend. Want gaat het lukken om voor die deadline dat geld ook goed weg te zetten naar het juiste doel? Dus dat is wel op dit moment waar we mee te dealen hebben. En scenario 4 is eigenlijk een soort maximum variant. Eigenlijk is alle ondersteuning mogelijk te geven aan inwonersinitiatieven. Dus dan heb je eigenlijk dus geen belemmeringen meer. Je ondersteunt hem met een projectleider of je ondersteunt ze met onderzoeksgeld. Dus er is een ruim budget, ruime capaciteit. Zowel bij planvoorbereiding als planuitvoering. En er wordt inderdaad veel tijd en middelen ingezet op het mogelijk laten ontstaan van nieuwe kansen. Nou, hoe dan verder? Ja, wat ik al zei, voor 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar, wat de uitvoering van scenario 2 mogelijk maakt. Maar voor de komende jaren is er nog veel onduidelijkheid. En we hebben dus inderdaad te maken met incidentele middelen, dus ook wel veel meer even werkdruk geven. Waarbij het dus organisatorisch nog niet per se goed geregeld is. Maar wat je nu wel ziet, er is nu veel maatschappelijke energie op diverse plekken in onze gemeente. En deze energie kan wel verloren gaan als we gaan temporiseren of de uitvoering uit gaan stellen. En dat merk je ook nu aan de dynamiek bij individuele inwoners. Dat is natuurlijk door de ontwikkelingen die bijvoorbeeld in Oekraïne plaatsvinden, Rusland. De urgentie is er. Je hebt ook te maken wel met andere zaken. Er is een run op warmtepompen. Dus dat zijn allemaal zaken waar je nu wel mee te maken hebt. Een soort momentum ontstaat er wel. En wat kun je daar dan wel mee gaan doen? Er zijn een aantal andere ontwikkelingen. Zoals ik al zei, energiearmoede. Maar er is ook bijvoorbeeld nu een Drents isolatieaanpak in ontwikkeling. Een Drents isolatieoffensief. Dat richt zich op particuliere woningeigenaren in Drenthe en ook specifiek ook op de doelgroep van energie, die te maken hebben met energiearmoede. Maar dat soort ontwikkelingen vragen in één keer wel weer inzet, terwijl wij net eigenlijk ons plan klaar hadden voor activiteiten. Maar het zijn kansen die je niet wil laten liggen, dus daarmee zie je wel een verschuiving in de activiteiten die hier en wat genoemd staan, versus waar je dan daadwerkelijk dan mee bezig bent. Maar goed, het draagt al bij aan het doel en er wordt goed afgestemd op dit moment met de provincie, wat nou echt die behoeften zijn van de gemeente. Hoe je dat ook kan borgen, dat daar niet altijd iets over uitgestrooid wordt gevoelsmatig, wat ad hoc inzet vraagt, maar waardoor je echt even gezamenlijk gaat kijken van waar hebben die gemeenten nou behoefte aan. Nou, voor iedereen is het nieuw. Je kijkt nu naar de vergelijkingen in de aanpak in de transitievisies warmte onderling. Er zijn meer landelijke gemeentes, denk bijvoorbeeld aan Hunze. Daar spaar je dan ook samen mee. Wat zijn jullie plannen en kunnen we daarin gezamenlijk optrekken? Maar wat ook wel sterker naar voren is gekomen in de laatste gesprekken met de klankbordgroep bijvoorbeeld, is inderdaad echt de behoefte aan data. Eigenlijk waar je zelf ook al iets over aangaf. En het gaat inderdaad om kwalitatief onderzoek net zo. Wat is nou het draagvlak? Wat kan waar? En je hebt eigenlijk nog veel meer data nodig om te weten inderdaad waar, hoe is een wijk opgebouwd en wat voor kansen biedt dat. Dus dat is wel iets waar we nu verder en verdiepend op induiken. Eigenlijk heb je nog meer informatie nodig van achter de voordeur om goed die inwoner ook te kunnen begeleiden. En dus daar zijn we mee bezig. En dus monitoring van hoe bereiken we toch resultaat ondanks die onzekerheden. Bereiken we dus ook. We hebben een programmamonitor ontwikkeld voor het programma duurzaamheid. Het is ook van belang dat we toch gaan kijken van leiden onze stappen ook daadwerkelijk wel tot resultaat. Omdat wij juist inderdaad zo'n concrete doelstelling van zo'n wijk of wijken loslaten. We zetten in op isoleren en energiebesparing, maar hoe gaan we dat dan monitoren? Hoe houden we dat dan bij? Dus dat is van belang. En wat ook al aan werd gegeven, transitievisiewarmte wordt minimaal elke 5 jaar herzien. Maar desnoods eerder, dus we hebben gezegd tussen de 2 en 5 jaar, zodat we ook praktijkervaringen goed kunnen meenemen en de ontwikkelingen die gaande zijn. Dan ben ik klaar met in ieder geval de keuze in de scenario's. En dan was de klankbordgroep nog aan de beurt. En daarvoor is Fons van Dam vanavond aanwezig. En dan gaat dan vooral hoe zij betrokken zijn geweest, wat hun rol is geweest en eventueel voor de toekomst is. En zij hebben ook een reactie gegeven op de conceptsvisie. En dat wordt volgens mij ook toegelicht.
Nog even tussendoor. Ik zag dat de heer Van Os nog een vraag had.
Ja, ik had begrepen dat het stuk binnenkort naar de Raad gaat. En er zitten 4 scenario's in. Worden die 4 scenario's aan de Raad voorgelegd? Of is dat voor een volgend college om daar iets op met een voorstel te komen? Hoe komt dit naar de Raad?
Ja, ben ik even kwijt hoe we dat in het raadsvoorstel hebben neergezet. We hebben wel voor de perspectievennota in ieder geval daarvoor een bepaalde keuze voor aangeleverd. Maar met het nieuwe college in opkomst gaat dat net even een andere vorm krijgen. Maar in principe is dat wel de bedoeling dat het op die manier ook weer naar de Raad toe gaat. Dus wij doen wel een voorzet voor een bepaald scenario op die manier eigenlijk. En bij de begrotingbespreking zal dat dan op die manier dat ook als keuze komen. En dat is heeft een beetje dus die spanning, omdat die duidelijkheid van het Rijk nu nog dus niet is. Daar heb je even mee te dealen, zeg maar. Ja.
Oké, dankjewel. Nou, je had de klankbordgroep al aangekondigd. De heer Fons van Dam, wou u daar zitten of hier staan?
Ik blijf hier wel zitten.
Dat is goed.
Ja. Dank u wel. Mijn naam is Fons van Dam. Ik ben goed verstaanbaar zo, hoop ik. Oké. Ik ben sinds een aantal jaren energiecoach. En ik ben ook sinds ruim een jaar betrokken bij de energiecorporatie Drentsche A. En ook lid van de klankbordgroep. Ja, Luzanne heeft eigenlijk al redelijk wat gras voor mijn voeten weggemaakt. Dus ik kan het vrij kort houden. Ik wou toch nog even op de historie ingaan. In maart 2021 kregen we de eerste versie van de transitievisie warmte. Toen was er een informatiebijeenkomst. En in april 2021 is de klankbordgroep van start gegaan. Commentaar gegeven. In augustus kregen we toen de volgende versie. Daar hebben we weer een keer commentaar op gegeven. In november is er weer een sessie geweest. En in januari heeft de klankbordgroep haar definitieve reactie gegeven op de transitievisie warmte. Ja, wij stellen het ook zeer op prijs dat we daar zo bij betrokken zijn geworden. En wij willen dat ook graag in de toekomst continueren. Dat wil ik wel even gezegd hebben. Inhoudelijk. In grote lijnen zijn we tevreden over de gekozen lijn, waarbij dus duidelijk gekozen is voor een realistische en haalbare aanpak. Ik kan me herinneren dat in een eerste versie stond van wijken van het aardgas af. Toen dachten wij van ja, hoe dan? Hoe ga je dat realiseren in een gemeente als Tinarlo? Nou, dat is eruit. Het houdt dus in dat er per 2030 nog geen wijken afgeschakeld zullen zijn van het aardgas. Hetgeen natuurlijk wel meteen een spanningsveld oplevert met de urgentie van de warmtetransitie in zijn geheel. En een andere spreker haalde het ook al aan dat de overheid nu bij de vervanging van cv-ketels vanaf 2026 een hybride warmtepomp verplicht stelt. En verder moet je natuurlijk ook bedenken dat de transitievisie warmte deel uitmaakt van een groter geheel, van een hele energietransitie. Daar kom ik zo direct nog even op terug. We onderschrijven de keuze om aan te haken bij lokale initiatieven en die te verbreden. Maar wat dan wel heel belangrijk is, is dat de gemeente met een heel helder participatie- en communicatieplan moet komen en dat ook heel concreet moet zijn. En ik denk dan bijvoorbeeld even aan Bunnen, waar ik zelf woon. Dat is een heel klein dorpje, 200 inwoners. En daar hebben we eigenlijk hele goede ervaringen in het verleden met het aanleggen van glasvezel. Dat hebben we als coöperatie gedaan. Ik denk dat we nog eerder waren dan Eelde zo'n beetje. En daaropvolgend zijn we ook een collectief begonnen voor zonnepanelen. Nou, dat liep ook goed. We hebben ook iets van 15 huizen. Let wel, hè, maar 200 inwoners, dus zoveel huizen zijn het niet. 15 huizen van zonnepanelen voorzien. En toen nog wel aardig om even te melden, we hadden gisteren een vergadering van dorpsbelangen. En toen kwam eigenlijk weer op tafel van ja, we moeten toch die droom hebben van energieonafhankelijkheid. En er schijnt een eilandje in Denemarken te zijn waar ze al heel ver zijn. Dus wij gaan nu ook kijken in hoeverre wij collectief aan warmtepompen kunnen gaan werken. Nou goed, dat is dan specifiek Bunnen. Wat ook wel belangrijk is, en dat is ook genoemd al, dat het monitoring van het effect van energiebesparende maatregelen per wijk, dat geeft feedback en dat kan dus ook heel stimulerend werken. Wat eigenlijk nog niet aan de orde is gekomen, dat is dat we ons wel grote zorgen maken over het elektriciteitsnetwerk. Elektriciteit gaat naar verwachting een steeds grotere rol spelen, omdat je natuurlijk voor die warmtepomp veel elektriciteit nodig hebt. En dan vragen we ons af of dat elektriciteitsnetwerk wel toekomstbestendig is. Ook weer even een puntje uit de praktijk. Vorige zomer in Bunnen en Winden zijn best wel wat mensen met zonnepanelen Ze konden hun stroom niet eens terugleveren. Waarom niet? Omdat de kabeltjes van de elektriciteitsleverancier, de netbeheerder moet ik zeggen, Enexis, te dun zijn. Dus ja, dan heb je geïnvesteerd en dan wil je hoe je bentje voorzetten door elektriciteit terug te leveren. Dat kan niet eens. Ik moet wel zeggen dat Enexis intussen verzwaring heeft uitgevoerd in winden, maar het blijft wel een kwetsbaar punt, denk ik. Ja, en verder, er is ook aangegeven dat dat je heel adaptief moet zijn. Nou, dat blijkt weer uit die maatregel van de overheid, dat blijkt weer uit de situatie in de Oekraïne, het duurder wordende gas. Dus er zullen vele nieuwe ontwikkelingen op ons afkomen en ja, we blijven als klankbordgroep, waar ik geloof 12 leden in zitten, Arie. Ja. In samenwerking met Energiecorporatie Drentse A blijven we heel graag hierbij betrokken. Daar wou ik het bij laten.
Nou, dank u wel voor het boeiende verhaal en vooral als voorbeeld het dorpje Bunnen. Mooi dorpje, ik ben er geboren. Maar fijn om ook het verhaal van Talo even gehoord te hebben. Dat zijn toch wel mooie praktijkvoorbeelden. Nou, ik denk dat ik kijk nog even naar links. Of hier mensen zijn die nog iets willen vragen. Ik kijk nog even naar rechts. Niemand meer een vraag? De heer Lukien.
Ja. We hebben het er ook over gehad met de klankbordgroep, dat er vooral als er dingen gehaald worden, dat dat ook toegelicht zou worden. Omdat het dan heel erg stimulerend zou werken. En dat was heel erg mooi. We zijn, vorige week was ik met Henny en jou was ik in Grooteveen. Dat is een heel groot sportcomplex die eigenlijk aangelegd is door de gemeente. En ik moet daar zeggen dat ik daar een geweldig compliment wil geven. Ik heb dat daar gezien. Het is namelijk volledig duurzaam. Dat betekent dat er 500 zonnepanelen op zitten. Het hele systeem is zo terugregend dat hij op CO2 regelt en dat hij dan ook het systeem helemaal terugregelt. En hartstikke mooi uitgevoerd, laat ik het voorop stellen. En gebruiken daar eigenlijk 13.000 kilowatt aan stroom per jaar. Nou, dat is hartstikke goed. Als ik dezezelfde sportcomplex zou vergelijken met grote kampen hier in Fries of in Zuid-Laren, dan zou ik op 30.000 kubieke meter gas zitten en 75.000 kilowattuur. Ik vind het een hele goede prestatie en daar mogen we trots op zijn. We mogen er ook iets meer aandacht aan besteden, zulke dingen.
Oké, nou, altijd fijn om complimenten te horen over dingen die goed gaan. Dan, ik geef jouw opmerking dan toch mee aan de ambtenaren die hier zitten. En wellicht aan het nieuwe college, dat die daar ook nog verder iets mee kunnen om dit goede voorbeeld verder te brengen. Verder geen vragen, dan bedank ik de ambtenaren, vooral de leden van de klankbordgroep, ook de... Oh, sorry, ik...
Vergeet het weer. Ik kon toch nog een vraag oppiepen. En dat heeft eigenlijk te maken met het probleem wat ik van Dam net schetste, zoals het netwerk eigenlijk zou willen, dat je om zo'n scenario goed te kunnen ondersteunen, dat je dan eigenlijk een zou moeten hebben waarin elektriciteit, zeg maar, eigenlijk iedere stakeholder in vertegenwoordigd is, dat je ook echt goed verslagen kan eisen. Ik weet niet of het ook, ik heb het plan doorgelezen, maar het ook onderdeel is van het plan.
Susanne, kan jij daar nog iets over zeggen?
Ja, de netbeheerder voert wel net impactstudies uit, maar zijn ook op dit moment inderdaad, wij hebben wel afstemming periodiek met inderdaad wat er gaat gebeuren ondergronds, bij de netbeheerder, riolering, et cetera. Alleen wordt nu gezocht naar hoe je dat veel meer structureler, periodieker kunt afstemmen en dus ook met de woningcorporaties erbij. Dus inderdaad ook andere stakeholders die grote plannen hebben om zo dat de netbeheerder echt meer duidelijk inzichtelijk krijgt van, zoals bijvoorbeeld in de flatters, dan vertellen we wat daar gaat gebeuren. En zij zeggen, ja, we hebben eigenlijk nog meer informatie nodig. Wat gebeurt er in heel Fries? Want op die manier kunnen zij mogelijk straks proactief meer gaan ondernemen. Want ze reageren nu reactief vanwege gebrek aan capaciteit, vanwege gewoon te weinig inzicht in de ontwikkeling. Dus we willen veel meer aan die voorkant samen optrekken. Maar ik moet zeggen, dat vraagt intern ook wel even een soort omslag. Of het is een nieuwe samenwerkingsvorm, waarbij die woningcorporatie ook nog wel nodig hebt. Die zijn ook nog niet zo heel erg happig op het structurele afstemming. Of die hebben daar nog geen tijd voor. Maar we zijn dat langzaamaan proberen we dat te kneden. En het is intern ook even zoeken van, oké, bij wie ligt dat dan en hoe gaan we dat vormgeven? Maar de gesprekken daarover vinden zeker plaats. Ja.
Nou, dankjewel Dineke voor je input. Dan sluit ik nu echt de bijeenkomst. Nogmaals, deze bijeenkomst was openbaar en dat betekent dat die teruggekeken kan worden via de raadswebsite. Ik wens jullie allemaal wel thuis.